Katrien van Oost, ons allen onbekend. Maar Radio Centraal zou Radio Centraal niet zijn als wij geen last minute improvisatie zouden kunnen doen, natuurlijk, denk ik. Ja. Nu, verder zit zij zelf nog wat vragen op te schrijven. Ze heeft net de koptelefoon opgezet. Dus ik stel voor dat Katrien van Oost en Luc van Krunkelsveen aan de slag kunnen.
Goedenamiddag. Ik zit hier met voor mij Luc van Krunkelsveen. Ik vraag eventjes, Luc, zou u zichzelf even willen kort voorstellen?
Ik ben Luc van Krunkelsveen van Wervel. Ik werk deeltijds in Brazilië, deeltijds hier, in verband met een andere landbouw, zowel in Europa als in Brazilië en wereldwijd.
Ik was hier op de beurs en ik liep met jouw boek in de hand. Ik heb dat hier op vier verschillende plaatsen zien liggen, zodat mensen zich dit kunnen aanschaffen. Maar u vindt het wel belangrijk dat je boek gelezen wordt.
Ja, weet je, in mijn vorige boek, Kruisende Schepen in de Nacht, Soja over het Oceaan, heb ik meer over het probleem gehad. Het probleem van de landbouw, zoals probleem nummer 80 van, wat is er nu los op wereldvlak? Maar nu heb ik eigenlijk een nieuw boek geschreven over de creativiteit van boeren, zowel in Brazilië als hier. Hoe kunnen we er iets aan doen voorbij het probleem? En daarom hebben we het genoemd Dageraad over de akkers, soja anders.
U bedoelde natuurlijk het boek van Dirk Barikou, nummer 80, waar wij hier ook een debat van kunnen bijwonen hebben, gaat over globalisering in de landbouw. U zegt altijd, soja staat als metafoor voor deze globalisering. Dat is niet altijd duidelijk voor iedereen. Kan u daar even een toelichting over geven?
Je kunt inderdaad verschillende metaforen gebruiken om over globalisering te hebben. Soja is er eentje. Op zich is soja geen probleem. Het is eigenlijk al 5000 jaar een heilige plant in China. Maar het is een systeem dat eigenlijk vrij pervers is eigenlijk. Als je ziet dat 80% van alle soja in de wereld verdwijnt in de troggen van varkens, kippen, koeien en ook van vissen. Hoe langer er meer vissen worden opgekweekt met soja. Dat is het probleem, terwijl het potentieel een bron is om de 855 miljoen hongeren in de wereld bijvoorbeeld te voeden en onszelf ook te voeden. Dus een groot probleem is momenteel de enorm groeiende vleesconsumptie in de wereld, met momenteel China voorop. Maar waarom zouden de Chinezen niet mogen vlees eten als wij zoveel vlees eten? Dus ik denk dat we moeten nadenken, als we iets willen doen aan een race problemen waar we nu mee zitten, over minder consumptie van vlees.
Minder consumptie van vlees. Het boek heeft een heel mooie titel, Dageraad over de akkers. Mensen worden hier gebombardeerd met van alle soorten onheilsboodschappen, de films die we op ons bord krijgen. Jij spreekt over die dageraad. Wat bedoelt u juist met de dageraad?
Eigenlijk kwam het van het Portugees Aurora no Campo. De boeken worden ook telkens in Brazilië en hier gelijktijdig uitgegeven. En het is eigenlijk een poging om de creativiteit van boeren te beschrijven, zowel ginds als hier, aan beide kanten van het oceaan, om uit dat probleem te geraken van verspilling, van vernietiging. Eigenlijk is het een vernietigingslandbouw die boeren uitstoot, die wouden neerlegt, die het water vergiftigt, die ten dienste staat van het veevoer van het noorden, van de dieren in het noorden en dus onze vleesconsumptie en onze vleesexport. Wel nu, in dat boek probeer ik te beschrijven hoe boeren zich organiseren, hoe mensen beginnen vragen te stellen, zelfs in Zuid-Brazilië waar ik werk, waar men nog meer vlees eet dan hier, over de vleesconsumptie. En ook over de nieuwe rage nu van de biodiesel voor de dieselmotor en de ethanol voor de gewone auto. Dus er wordt nu nog meer ontbost omwille van de zogenaamde groene energie van Europa en elders in de wereld. Suikerriet voor de benzineauto, soja voor de dieselmotor. Dus dat wordt even beschreven in het boek, maar ik heb dan ook, vertel ik eens ook over alternatieve wegen die de mensen gaan.
Ja, dat is de alternatieven in het zuiden. U heeft ook hier in het noorden een stuk in het boek gaat over een boerenkoppel uit Gerardsbergen, dacht ik. Kan u daar eventjes over vertellen hoe die mensen werken aan alternatieven? Ja. Of welke soort landbouw zij proberen te voeren?
Ja. Dat is interessant, ja. We hadden vorig jaar met Wervel een reis naar Frankrijk georganiseerd, naar hoe dat Fransen omgaan met alternatieven, bijvoorbeeld agroforestry, het in elkaar passen van landbouw en bosbouw, houtachtige terug in de landbouw en zo. En we hebben daar een man ontmoet, Nicolas Supiot, die bakkerboer is, die zijn eigen oude graanrassen terug teelt en daar dan brood mee bakt en zo. Wel nu, deze man in Gerardsbergen is eigenlijk een bakkerboer-leraar die zowel in het onderwijs zijn nieuwe boodschap brengt als in de praktijk oude graanrassen terug herstelt. Wat heel belangrijk is om de biodiversiteit en de agrobiodiversiteit te herstellen. Als deze bakt dus in zijn bakoven dat het hart van zijn boerderij is. En zo zijn er tal van voorbeelden. Ik heb juist het woord agroforestry laten vallen. Dat is een van de wegen die we kunnen leren uit landen van als Indonesië, Brazilië en zo. Waar men dus niet het bos meteen afdoet, maar aan landbouw en vruchtenteelt en zo doet in het bos. En nu hebben wij volgende week hier in het Vlaams parlement, met Wervel en ook de Vlaamse administratie, een dag daarover om na te denken van wat zouden de vormen kunnen zijn van agroforestry hier in Vlaanderen. En deze boer is daar ook mee bezig in Gerardsbergen.
Dus blijkbaar heeft het beleid hier in België wel oog en oor voor de alternatieven in de landbouw. U spreekt ook dikwijls in uw boeken over de familiale landbouw. Wat bedoelt u juist met familiaal landbouw of wat verstaat u hieronder?
Wel, dat is een beetje duidelijker ginder in Brazilië dan hier. Hier spreekt iedereen over familiale landbouw. De Boerenbond heeft er ook over, alsof dat iedereen familiale landbouw is. Maar ginder is dat een polariteit tussen de grootschalige industriële exportlandbouw, die patronale landbouw is met mensen die daar aan heel lage loontjes werken, die onder andere de enorme soja-export hebben, versus de familiale boeren, dat zijn gezinsboeren die soms van 2 hectare maar leven, of 24 hectare, 50 hectare, en wiens bedrijf gerund wordt door het gezin, die de eigen beslissingen nemen, die meestal ecologischer kunnen werken, die heel gevoelig zijn voor wat er leeft in de maatschappij momenteel. Het interessante is in Brazilië ook dat deze mensen eerder socialistisch denken en dus zowel naar meer gelijkheid streven als ecologie samen willen denken. Dat vind ik heel interessant, hoe dat die boeren daarmee omgaan. Dus heel anders dan familiale landbouw hier. Het is voor hen echt een identiteit van fierheid, van wij zijn gezinsboeren en wij gaan een andere weg.
Dus u meent, en binnen Wervel meent men dat ook de kleine boer een bestaansrecht geeft. Dus recht geeft op zijn autonomie. Dus het principe van de kleintjes moeten eruit, daar kan u zich absoluut niet achter stellen.
Wel, dat is een wereldwijd fenomeen. Bijvoorbeeld het platteland in Brazilië wordt helemaal ontvolkt. Er leven nu nog 17% van de bevolking op platteland en 83% in de steden. Dat fenomeen is in heel de wereld. Sinds vorig jaar is 3 miljard van de wereldbevolking, dus de helft van de wereldbevolking, woont in steden. En dat wordt alleen maar groter. Wij proberen met de vakbond waar ik mee werk in Zuid-Brazilië, proberen we toekomstperspectieven te scheppen. Het is te zeggen niet wij, maar de mensen zelf. En ze zijn dus bezig met coöperatieven, met boerenmarkten, met allerlei zaken waar we eigenlijk hier in Vlaanderen en Europa veel kunnen van leren. En dat is de bedoeling van het boek, om ons te inspireren hier, maar ook om de interactie te zien tussen problemen en oplossingen ginder en problemen en oplossingen hier.
Wij hebben al het hele wat gehoord over het standpunt van producenten en uw zienswijze daarop. Laat het ons eventjes ook over de consument hebben. We hebben hier vandaag ook in het debat van het andere boek een boek horen voorstellen over consumenten en consuminderen. Hoe staat Wervel en zijn werking ten opzichte van, of hoe schrijft u over de alternatieven, hoe consumenten kunnen omgaan met dit globaliseringsprobleem? Ja.
Eén hoofdpunt is dus niet dat wij per se een boodschap brengen van iedereen moet vegetariër worden, maar het klopt niet dat wij zoveel vlees eten en dat nu Azië dezelfde weg gaat. En dat is heel de veevoederstromen nu richting China en India en zo gaan. Voor onze eigen vleesconsumptie proberen wij de soja-import te verminderen en terug naar alternatieven te zoeken hier. Bijvoorbeeld voor koeien is grasklaver heel gemakkelijk eigenlijk, veel gemakkelijker dan voor kippen en varkens. Van hoe gaan we proberen die sojastroom, wat een enorme stroom is van 37 miljoen ton, die hier binnenkomt aan veevoer. Een van de slogans of campagnes die we hebben is denk globaal, eet lokaal. Van blijf de globe heel de wereld in doog houden, zie de verbanden, maar probeer zo dicht mogelijk uw voedsel te halen. Dus bijvoorbeeld geen boontjes van Kenia, de gekende voorbeelden. Proberen de voedselkilometers te verminderen en dus de landbouw hier in de benen houden. Van de, als wij lokaal eten, kunnen zij kinderen ook lokaal eten, waar ook ter wereld.
Ja, u bedoelt dus dat men lokaal en seizoensgebonden eet. En wat doen we dan als we rijst op ons bord willen of producten die wij hier zelf niet kunnen produceren?
Wel, het is niet dat wij er fanatiek in zijn, maar allez, ik denk dat we moeten nadenken. Als je wil zien naar ecologische impact ook in het kader van Kyoto, de opwarming van de aarde en zo, is het eigenlijk veel zinniger om hier in onze regio's aardappelen te eten uit onze eigen koude grond, dan wel van rijst te importeren van Thailand of ik weet niet waar, waar eigenlijk een enorme hoeveelheid water voor nodig is, waar heel veel lachgas van loskomt uit de grond en zo, die de aarde rapper opwarmen dan CO2. Ik eet zelf ook graag rijst, maar ik denk dat we moeten zorgen dat we teelten van hier eten en zo min mogelijk het voedsel rond de wereld slepen.
Oké. U geeft het in het boek ook nog over een aantal andere zaken. Ik kijk eventjes naar de hoofdstukken. U spreekt daarover een... gaf je je kind ooit papier te eten? In welke context heeft u dit stukje geschreven?
Wel, als je de enorme ongelijkheid ziet op het platteland, dan kan je begrijpen dat mensen geweld gaan gebruiken. En dit was een actie van MST, vrouwen, van 2000 vrouwen, die een groot eucalyptusbedrijf van Aracruz zijn binnengetreden en daar enkele miljoenen plantjes hebben vernietigd. Nu, ik was daar in de buurt en er zijn een aantal overwegingen van hoe ga je om met het verzet. Geweldloos verzet, wat is dat? Wanneer is het laf? Wanneer is het niet laf? Zulke vragen, ook in de Gandhiaanse traditie en zo, worden dan gesteld. Zoals soja een metafoor is van globalisering, kan eucalyptus voor onze papier hier in Europa en Amerika kan ook een symbool zijn van globalisering. Dus het verzet is terecht tegen de monoculturen van eucalyptus en pinus Amerikaanse den, zoals het ook terecht is tegen soja.
Oké, u spreekt ook over de auto die metafoor staat voor deze globalisering. Misschien kan u dat ook eventjes toelichten.
Ik denk inderdaad dat de twee topsymbolen van de samenleving waar wij in leven en die wij wereldwijd nu uitdragen, is eigenlijk de privéauto en de hoge vleesconsumptie. Ik ben tegen geen van beide. Ik eet zelf soms ook vlees, ik reis soms auto. Maar ik denk dat we op een veel creatievere manier kunnen omgaan met ons vervoer en met onze consumptie, daarmee kunnen over nadenken hoe dat we kunnen consumeren met vlees.
We komen terug, dat brengt ons terug op het onderwerp van de consumenten. De meeste mensen hebben niet veel tijd, die gaan met twee werken, die doen hun boodschappen in de supermarkt. Wat kan de consument doen? Spreekt hij zijn supermarktdirecteur aan? Of denkt u dat wij onze energie en krachten moeten bundelen om de korte keten te promoten?
Het is inderdaad een probleem. Vooral de laatste 10 jaar is de macht van de supermarkten wereldwijd toegenomen. Daar schrijft Dirk Barré ook over in zijn boek, Koe nummer 80. De Walmarts, de Carrefours, die krijgen zelfs meer macht dan Nestlé en Unilever, wat de grote voedingsindustrie zijn. Soms in debatten is zelfs Unilever bijna een medestander van ons, ander verhaal. Alhoewel wij ook natuurlijk tegenover Unilever staan. Dus ik denk dat wij twee bewegingen moeten doen. Enerzijds werken rond de korte keten, dus al die alternatieven die hier ontstaan van voedselteams, groentemanden en zo verder. Maar anderzijds moeten we de supermarkten niet gerust laten, die serieus bevragen. En inderdaad, je kunt als consument, zoals in Groot-Brittannië nu massaal gebeurt, zijn consumenten die dus de supermarkten op andere wegen proberen te sturen met andere producten. En ook de kaart van ecologie en opwarmen van de aarde en zo trekken.
Bijvoorbeeld dat men op de etiketering de kilometers zou vermelden of de herkomst zou vermelden van waar de producten vandaan komt.
Bijvoorbeeld biologische producten is prima, maar als ze van de andere kant van de wereld moeten komen of ze komen uit Israël, dat nu niet altijd zo kosher is qua politiek systeem, ja, dan heb ik liever producten van hier. Ik woon in Brussel, uit de buurt van Piotterland, dan wel een per se biologisch product van Argentinië of zo. Dus in Groot-Brittannië is inderdaad een debat bezig van, moeten we niet op bio ook een label zetten van voedselkilometers? Dat we de voedselkilometers moeten beperken.
U vermeldt hier in een van de hoofdstukken dat men moet overschakelen van monocultuur naar polycultuur. Polycultuur, wat bedoelt u met polycultuur?
Ook daar kunnen we veel leren, bijvoorbeeld van de Indiërs die nog de traditie hebben behouden van polyculturen. Dus niet één zaad, maar vele zaden door elkaar, vele teelten door elkaar op één akker. En wij zijn zelfs ook aan het onderzoeken hoe dat we bepaalde teelten kunnen samen telen terug. En dat je dus in bepaalde gevallen zowel voedingsgewassen als gewassen voor de auto kunt samen telen zonder meer grond te moeten gebruiken. En door polyculturen te hebben, heb je ook minder of geen pesticiden meer nodig. Planten kunnen elkaar ook stikstof geven en zo. Je hebt minder meststoffen nodig. Dus er zijn heel veel wegen te vinden om met minder energie aan landbouw te doen. Je moet namelijk weten dat elke ton meststoffen die we nodig hebben, is meer dan 1 ton aan petroleum of energie die je nodig hebt om die meststoffen te maken. Dus eigenlijk is het een enorm verspilzuchtige landbouw die we hebben, zowel in Brazilië als hier, bij de grootschalige exportlandbouw. Dus wij pleiten meer voor een regionale landbouw zonder dumppraktijken richting Afrika bijvoorbeeld, wat wij hier hebben, hè. En wij kunnen maar dumpen omdat we ook heel veel importeren. Namelijk het veevoer importeren we uit Thailand, uit Brazilië, uit Senegal. En op onze buurt gaan we dan onze producten zoals melkpoeder, vlees en zo op de wereldmarkt dumpen. Met alle gevolgen van dien voor de boeren elders.
Die standpunt of als consumenten korte keten en seizoensgebonden kopen, wat heeft dat dan ook te maken met voedselveiligheid? Is er daar ook meer controle over of hoe ziet u dat?
Ja, je hebt eigenlijk 3 termen, hè. Voedselsoevereiniteit is dat een volk of een land kan beslissen van hoe gaan wij landbouw en voedsel organiseren. Dat moet niet langer gedicteerd worden door de Wereldhandelsorganisatie waarin landbouw en voedsel is opgenomen. Laat ons stoppen met alle boeren wereldwijd tegen elkaar te laten concurreren. Je hebt dan voedselzekerheid. Dat is een minder politieke term. Is meer van hoe gaan we gaan zorgen dat er geen honger is. Het heeft geen belang hoe. We kunnen alles importeren, maar we gaan niet de plaatselijke boeren ondersteunen. Voedselveiligheid heeft inderdaad meer te maken met hoe veilig is ons voedsel. Zijn er resten in van pesticiden en zo. Dus het is niet omdat het korte keten is dat er geen pesticiden in zitten. Dus dat is nog een ander verhaal. Het is niet omdat het familiaal is dat het per definitie ecologischer is. Maar ik denk dat de familiale gezinslandbouw ecologischer kan telen doorgaans dan de grootschalige exportlandbouw die heel veel inputs heeft van energie, grondstoffen, water enzovoort.
Maar als de consument bij de boer om de hoek koopt, bij manier van spreken, zal hij wel een beetje reclameren als er heel erg gespoten wordt op de prei die hij zal kopen straks, in plaats dat die prei naar de andere kant van de wereld gevoerd wordt.
Inderdaad, het probleem is dat de relatie weg is tussen consument en producent. Zo was er vorige week Farmer John hier uit de VS, die met een heel beweging is begonnen, CSA, Community Supported Agriculture, met ook een voorbeeld hier in Leuven van een boer die op 1 jaar tijd wel 90 gezinnen heeft die bij hem komen oogsten. Dus Our Daily Bread en zo, deze films die beschrijven ook weer het probleem. Maar die film van Farmer John, die juist is voorgesteld hier in Vlaanderen, die heeft het meer over de oplossingen. Dus ik denk dat de relatie heel fundamenteel is, dat we die terug tot onze voeding hebben en met concrete boeren, dat we daar terug mee te maken krijgen.
U bedoelt dus dat onze mensen terug mentaal verbonden zijn met de grond die hen voedt?
Wel, inderdaad, het gekke is, het zijn dikwijls die de boerenzonen die met vernieuwing bezig zijn. Zij zitten in een bepaalde ideologie, ook al hebben zij een heel goede traditie achter zich. Maar het zijn bijvoorbeeld de studenten van Landwijzer hier in Antwerpen, die nu met een cursus van meer dan 20 mensen zijn begonnen. Bijna alle 20 studenten zijn mensen uit de stad. Dus de mensen zijn vervreemd van de grond, van de voeding, van de landbouw. En we gaan nu opleidingen volgen om terug aan landbouw te doen. Dus in die zin is het heel hoopvol wat er nu gebeurt. En hier uitgerekend in Antwerpen loopt deze cursus van mensen die de nieuwe wegen gaan.
Luc, onze tijd zit er bijna op. Kan u misschien een mooie slottekst citeren waarmee u ons interview wil afronden?
Ah ja, het voorwoord is geschreven door de abt van Averboden en die heeft het hier van, die schrijft, ieder consument zou een producent moeten kennen, naar analogie van andere parafrasen. Ik denk inderdaad, dat is die relatie die er nodig is tussen boer en consument. Daar gaat het boek eigenlijk over van, laat onze anonimiteit doorbreken en laat ons concreet met mensen op stap gaan.
Ik dank u.
Luc van Kunkelsveen, geïnterviewd door Katrien van Oost.